Want je kunt het allemaal goed doen. Je kunt er overal een vinkje achter zetten. En dan nog steeds achteraf denken, ja. En wat heeft het ons nu als organisatie voor de medewerkers echt opgeleverd?
Dit is de OR-kast, een podcast over medezeggenschap. Waarin ik, Inger, in de wereld duik van ondernemingsraden, medezeggenschap en alles wat daarbij hoort. Zelf kom ik uit een hele andere sector, dus ik ga graag in gesprek met mensen die me hier alles over kunnen vertellen. En zo ben ik vandaag te gast bij Sonja Kroeken in Almere. Hoi Sonja.
Goedemorgen.
Goedemorgen, daar zitten we dan bij jou aan de keukentafel.
Aan de keukentafel, ja. Inderdaad.
Leuk dat je in onze podcast wil.
Dankjewel, ik doe het met heel veel plezier.
Ja?
Ja, zeker.
Je hebt al wel eens vaker iets met podcast gedaan, hè?
Klopt.
Ja. Leuk, ook goed bevallen.
Ook heel goed bevallen. Ik vind het sowieso leuk om over medezeggenschap te praten. Ja. Het blijft altijd een heel interessant onderwerp. Dus ja, ik vind het altijd leuk om te doen.
Mooi, mooi. Kun jij jezelf even voorstellen?
Zeker. Sonja Kroeken. Al 20 jaar werkzaam in de medezeggenschap. Vanuit een juridische achtergrond. En steeds meer eigenlijk ontwikkeld naar de organisatieadvieskant. Dus dat is een ontwikkeling in die afgelopen 20 jaar.
Vanuit een juridische achtergrond, zeg je? Ja. Hoe is die switch gekomen dan?
Nou ja, omdat ik merkte dat de echt juridische benadering niet altijd helpt, of eigenlijk meestal niet helpt, in de samenwerking tussen OR en directie. Mm-hmm. En ook dus niet bijdraagt aan het succes van de medezeggenschap.
Mm-hmm. Ja, dus het was eigenlijk te kort gedacht voor jou, te plat.
Ja. Okay. Ja, en dat kan ook echt in de weg zitten. Omdat de wet ook wel uitgaat van een bepaalde tegenstelling. Het wij-zij gevoel. Terwijl als je daar op een andere manier naar kijkt, kun je dat ook heel anders vormgeven. En dan wordt het veel meer van de organisatie als geheel.
Anders vormgeven en nog steeds die wet wel in
zeker,
het achterhoofd hebben.
Zeker.
En oké. Dus er zitten eigenlijk veel meer open stukken ook in die wet dan in eerste instantie lijken.
Ook. En ik denk ook dat er los van die wet, kijk, die wet is op een gegeven moment natuurlijk tot stand gekomen vanuit een bepaalde behoefte. Ook in een bepaalde tijdsgeest. En ik denk dat de wereld op dit moment zo anders is, dat je die gedachten en die behoeften die onder die wet lagen, anders mag gaan invullen. En dat het veel beter werkt om vanuit de waarden en behoeften van nu te werken. En natuurlijk met inachtneming van die wettelijke kaders. Maar dat je startpunt dus eigenlijk anders is. Je kijkt eerst naar waarden en dan pas naar die kaders.
Ja, precies. Ja, dat sluit perfect aan bij ons seizoen.
Ja.
Want wij hebben het over, ik noem het altijd nieuwe vormen van medezeggenschap. Maar eigenlijk de andere vormen om te kijken naar hoe kunnen we die medezeggenschap organiseren. In tijden zoals deze.
Ja, zeker.
En daar ben jij ook expert in. Dus heel fijn dat ik jou vandaag mag ondervragen daarover. Om jou nog iets beter te leren kennen, heb ik een aantal zinnen bedacht. En die mag je aanvullen eigenlijk met het eerste wat in je opkomt.
Ik ben benieuwd.
Goed?
Ja,
ben je er klaar voor?
Jazeker.
Komen ze. Ik start mijn dag het liefste met
koffie.
Meteen koffie.
Dat is geen moeilijke.
Heel helder. Het leukste aan medezeggenschap vind ik
het samenwerken met heel veel verschillende mensen.
Het beste moment in de week voor een vergadering is
in ieder geval niet op vrijdag. ik denk dinsdag.
Dinsdag? Oké, en het grootste misverstand over medezeggenschap vind ik
dat gedacht wordt dat medezeggenschap de OR is. En ik zie medezeggenschap veel breder dan alleen de OR. De OR is voor mij middel.
Mm-hmm. Mm-hmm. En iets wat ik vaak zeg is
het kan ook anders.
Het kan ook anders.
Ja.
En waar moet ik aan denken?
Dat gaat vooral over als ik het in mijn werk. Natuurlijk, het heeft vooral met mijn werk te maken. Dus er zijn best wel wat harde. Gewoontes binnen medezeggenschap. Van zo doen we dat en zo hoort dat ook. En ik denk altijd, maar het kan ook anders. Dus ik ben altijd wel van, laten we eerst eens kijken wat je graag zou willen. En dan gaan we pas kijken naar hoe we dat kunnen gaan vormgeven.
En merk je dat mensen snel nog vastzitten in patronen? En ja, het moet nou eenmaal zo.
Ja, zeker. Ja.
En is dat soms moeilijk om in beweging te krijgen? Of wat zijn de reacties op jou? Het kan ook anders.
Je moet bij sommige, het ligt wel heel erg aan met wie je spreekt. Maar ik merk wel dat sommige mensen die echt wat meer in die traditionele rol, zeg maar, geloven of daarmee bekend zijn van de medezeggenschap, dat je daar soms wel eerst even doorheen moet. Van ja, misschien is het ooit zo ook wel bedacht. Maar er is ook ruimte om het anders in te richten. Mm-hmm. Dus dan moet je er wel doorheen. Het zit vooral in beeldvorming.
Oh ja. Ja. En als ik het goed heb, ben jij in 2021 vooral gaan focussen op de rol van HR en de directie.
Ja.
Klopt dat? Kun je daar iets over vertellen? Hoe is dat ontstaan?
Nou ja, vanuit wat denk ik ook heel logisch is in de medezeggenschapswereld, omdat het idee is medezeggenschap is de OR, ben ik ook begonnen bij de ondernemingsraden. Dus ik heb heel lang gewerkt als adviseur en trainer van ondernemingsraden. Maar wat ik merkte is, ja, dan ben ik met hen heel erg bezig. En dan maken we een hele grote stap. Maar dan landt het nog steeds niet zo in de organisatie als dat we van tevoren bedacht hadden. En dat is aan de andere kant ook wel logisch, want je belangrijkste gesprekspartners, en in veel organisaties zit HR daar ook bij, dus in ieder geval directie en ook vaak HR, ja, die mis je. En dan komen ze soms wel langs in de training voor 2 uurtjes, maar daarmee bouw je niet een echte medezeggenschap die van de organisatie is. Dus toen dacht ik, als ik nou begin bij directie en HR, en als ik ook vaak begin bij het oprichten van eerste ondernemingsraden, dan kunnen we dat bouwen vanaf scratch af aan eigenlijk.
Echt van binnenuit.
Ja.
Ja. Ja. Ja, precies. Ja, zoals ik al zei, in dit seizoen hebben we het over nieuwe vormen van medezeggenschap, andere vormen. Wat is volgens jou de grootste misvatting die we op dit moment hebben over wat medezeggenschap in 2026 zou moeten zijn?
Ik denk dat, zeker als je het hebt heel specifiek over vormen, dan denk ik, wat ik net ook zei, dat de link heel erg gelegd wordt dat de OR de medezeggenschap is. Terwijl je op heel veel verschillende manieren medewerkers, zeg maar, kunt betrekken bij de organisatieontwikkeling. Dus het zit wat meer in participatie en dat hoeft dus niet één orgaan te zijn.
Nee, precies. Een OR, nou ja, in veel gevallen is het verplicht natuurlijk. Maar zou het dan ook een andere functie kunnen krijgen? Een andere, nou, geen functie, maar een andere rol, een andere focus.
Absoluut. Wat je ziet, tenminste, wat ik heel erg zie in de praktijk, is dat vaak de controlerende en toetsende rol van de OR nog, nou ja, als een soort van standaard wordt aangenomen. Er is wel een wens, zeg maar, dat een OR bijvoorbeeld meer als sparringpartner gaat functioneren in een organisatie. Maar dat gaat niet zomaar. Daar moet je dan wel aandacht aan besteden. En het ook met elkaar hebben over, ja, wat vraagt dat dan ook van die rol als je dat wil veranderen? Mm-hmm. Wat betekent dat dan? Qua kennis, qua vaardigheden, qua samenwerking. Hoe doe je dat? En dan niet alleen tussen OR en directie of HR, maar ook van de medewerkers. Hoe zit het met die verantwoordelijkheid? En wat vraag je van hen?
En willen ze dat?
Precies.
Ook, denk ik.
Ja.
Ja. Ja. En hoe ga jij dan op zoek naar zo'n passende rol van een OR? Want het klinkt voor mij als een ideaalbeeld.
Ja.
Weet je wel, hoe doe je dat dan?
Nou, het is eigenlijk precies wat je zegt. Op zoek gaan naar het ideaalbeeld. En dat doe ik aan de hand van de OR3-methodiek. Die heb ik zelf ontworpen. En dat klinkt heel groot, maar het zijn gewoon 3 stappen. En je gaat vooral inzoomen op wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste uitdagingen voor de komende 2-3 jaar. Wat zou je dan willen dat een OR daaraan kan bijdragen? Of misschien nog breder, in welke vorm je dat dan ook allemaal vormgeeft. En wat voor rol en positie past daar dan bij? Nou, dan heb je al de eerste stap gezet. Dan heb je al best wel een beeld. En dan kun je nog een stap verder gaan. Namelijk, hoe willen we met elkaar samenwerken? Wat verwachten we dan over en weer? En vaak is dat heel erg een onderwerp van gesprek tussen de directie en de ondernemingsraad. Mm-hmm. Alsof het een los onderdeel is. Dus we zitten hier als gesprekspartners en we gaan afspraken maken. Wat verwachten we? Met dat juridisch kader in ons achterhoofd. Terwijl wat ik doe is veel meer kijken naar, wat is je cultuur in je organisatie? Wat verwacht je daar normaal gesproken van elkaar? En hoe kun je dat dan vertalen naar jullie samenwerking? Dus het is niet iets aparts, iets wat los staat. Mm-hmm. Het is gewoon onderdeel van de hele organisatiestructuur. Mm-hmm. En die verwachting, wat verwacht je dan over en weer van elkaar, wordt dus ook veel meer eigen, ook voor andere medewerkers. En het laatste stapje wat ik dan altijd maak, dus heb je zeg maar een soort van strategie gehad. De eerste stap, de tweede stap zit dan vooral op cultuur. En de derde stap is dan structuur. Dan komt de vraag eigenlijk aan de orde. Oké, als we dit weten, we zijn gewend om zo met elkaar te werken. Dit zijn de belangrijkste thema's, rol en positie die daarbij passen. Hoe geven we het dan vorm op de meest efficiënte en effectieve manier?
Ja, precies. En dan laat je eigenlijk voor mijn beeldvorming OR helemaal los in het ontwikkelen van dit plan. En daarna krijgt het pas een vorm.
Ja, want het kan. Kijk, bij de meeste organisaties, als je het hierover hebt, want er zijn ook organisaties die bij mij komen die geen OR hoeven. En echt op zoek zijn naar een manier van medewerkersparticipatie. Kun je dat idee van de ondernemingsraad helemaal loslaten. Bij de andere organisaties waar die verplichting wel is, zul je wel iets van een OR moeten hebben. Maar het idee van het moeten altijd zoveel leden zijn, want dat staat in de wet en dat is het. Ja, dat kunnen we loslaten. Ja, want we kunnen precies. Dat heel anders nog verder gaan inrichten.
Ja. Ja, van binnenuit. In plaats van dit zijn helemaal de kaders en kijk hoe goed je het binnen die kaders kunt doen. Is het echt andersom gedacht?
Precies. Begin echt bij de organisatie. En dan bedoel ik dus ook de koers van de organisatie, maar ook de medewerkersbeleving. Dus waar voelen zij bijvoorbeeld dat iets gewoon niet lekker loopt in de organisatie? Nou, dat kun je of uitvragen, maar vaak komt het ook uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Of een andere manier. En dat zijn allemaal gegevens die je kunt gebruiken om die puzzel, het ideaal beeld eigenlijk te leggen.
Ja, precies. En werk je dan vooral met organisaties die inderdaad een vorm van participatie willen gaan ontwikkelen? Of kloppen er ook organisaties bij jou aan die zeggen, er lukt iets niet, er wringt iets, wat moeten we doen? Een soort help.
Beide. En dus ik kom bij veel organisaties die, meestal zijn het wel die naar een OR moeten. Ja. En die willen weten, maar hoe doen we dat nou zo dat we er ook echt de vruchten van kunnen plukken?
Dus dat zijn vaak nog beginnende organisaties.
Ja. Okay. Dus die echt net of die 50 grens of misschien soms ook wel die 100 of 150 grens zijn.
En dan moet je in één keer en dan de hoe.
Ja, en hoe doe je dat dan? Mm-hmm. Nou, dan heb je dus echt die opbouw op die manier zoals ik net zei. Ja. Maar eigenlijk geldt eenzelfde opbouw ook als het in de samenwerking bijvoorbeeld niet lekker loopt. Want 9 van de 10 gevallen kun je terugbrengen tot de vraag van kom je eigenlijk tot de constatering, er is onduidelijkheid over de rol en positie. Het is onduidelijk over wat we nou verwachten over en weer in de samenwerking. We zitten hier misschien wel met 25 man, maar dat werkt ook niet zo lekker. Moeten we naar een andere vorm kijken? Dus dat raakt eigenlijk altijd die 3 pijlers wel. Hmm. Dus ja, het kan eigenlijk op beide situaties toegepast worden. En dat doe ik eigenlijk ook altijd.
Ja, precies. Ja. En het komt altijd voor jou terug op die basis. Ja. En daarvoor heb je die directie en HR en als die er al is, OR nodig. Ja. En kun je dat niet met 1 van de 3 gekaderd oplossen?
Nee. Okay. Kijk, en vanuit dat beeld kun je natuurlijk wel met elkaar bespreken. Oké, we merken dat we kennis op een bepaald vlak missen. Dus wij als OR gaan een specifieke training volgen of directie. Of we doen het samen. Dat kan allemaal. Maar je hebt wel eerst dat inzicht nodig in wat wil je dan met elkaar doen en wat is er voor nodig.
Als we het nog eens hebben over die rol van de bestuurder.
Ja.
Welke vaardigheden denk je dat een bestuurder nodig heeft om die dialoog aan te kunnen gaan over een nieuwe vorm van medezeggenschap? Wat is daarin belangrijk?
Ik weet niet of dat heel. Dat is niet echt meteen een vaardigheid, maar. Of misschien eigenlijk ook wel. Out of the box kunnen denken. Dus het bestaande beeld wat een bestuurder soms heeft over een ondernemingsraad, of door ervaring, of door andere verhalen. Dat kan allemaal. Maar om dat ook los te durven laten en te weten van. Maar het kan ook anders. Dus dat loslaten, denk ik dat het allerbelangrijkste is.
Is dat lastig, denk je? Zie je dat bestuurders daar wel voor openstaan?
Ja, maar dat komt ook misschien omdat dat natuurlijk ook de klanten zijn die naar mij toekomen. Mm. Wat ik wel soms merk is dat HR daar al een stukje verder in is. En dat als ik dan met directie aan tafel zit, dat we daar nog wel doorheen moeten. Maar wanneer ik ze meeneem in de ontwikkeling van medezeggenschap en hoe de systematiek van de wet eigenlijk bedoeld is en hoe dat soms ook gewoon niet meer past bij deze tijd, dan ontstaat er eigenlijk al ruimte om daar anders naar te kijken.
Oh ja, ja, dus jij trekt het heel actueel en dan ja, ontstaat er al een ander beeld vaak. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het inderdaad lastig is als bestuurder. Ik stel me zo'n situatie voor dat je bijvoorbeeld in een organisatie hebt gezeten met een OR waarin je het vooral als vertragend hebt ervaren. En nou, stel je voor, je bent in een nieuwe situatie. Er is weer een ondernemingsraad dat je toch een beetje dat traumaatje hebt.
Zeker.
En toch een, ja, maar dit wil ik niet meer.
Ja.
Ja, hoe laat je dat dan los? Want je blijft op je hoede.
Ja. Nee, kijk, als je, ik denk dat het belangrijkste wat daarvoor nodig is, is voelen dat medezeggenschap belangrijk is in de organisatie. Want als je dat voelt, dan ben je ook bereid om te kijken van oké, maar wat kan ik dan nu anders doen? En dat loslaten, dat is moeilijk, want je kunt heel veel gedoe hebben. Tegelijkertijd, als directeur en ook als HR, maar vooral als directeur, kun je ook zoveel zelf meebrengen en sturen op een positieve manier in die samenwerking. Dus het is een hele proactieve, en dat hangt ook wel een beetje aan leiderschap. Wat ze misschien gewoon zijn om te doen richting medewerkers en tegen leidinggevenden. Als ze dat iets meer zouden durven vertalen, ook van nou, dat kan ik ook met de OR doen. Dan helpt dat. En dan bedoel ik bijvoorbeeld heel concreet veel meer bij de hand nemen. In de zin van oké, dit zijn de ontwikkelingen. Weet je, hoe kunnen we daarin samenwerken? En proberen om dat juridische kader van ja, maar wat als ze negatief adviseren, wat als ze niet instemmen, los te laten. Dus vooral op inhoud.
En dan komt dat wel. Dan,
ja,
dan...
want de directeur vindt het meestal heel leuk om over de inhoud te sparren.
Ja.
Met of het nou een MT is of OR. Daar staan ze vanuit mijn beeld, hè, want ik heb natuurlijk ook een beperkt beeld op een blik op medezeggenschap in de zin van ik heb wel veel klanten door het land, maar ik heb natuurlijk niet alle klanten. Dus daar zullen ook andere ervaringen in zijn. Maar mijn ervaring is dat op het moment dat je merkt van hey, we kunnen gewoon het gesprek erover hebben, we kunnen hierover sparren, dan ontspant dat.
Juist die inhoud.
Ja.
Ja. Misschien is dat ook nog wel een misvatting bij OR-leden van ja, die inhoud, daar gaan we de directeur helemaal niet mee belasten.
Nee, dat vinden de directeuren juist meestal heel fijn.
Ja?
Ja, liever dan die wettelijke kaders en een aanvraag schrijven en dan dat hele formele proces doorlopen. Ja. En daar zit natuurlijk wel een vaardigheid die ze soms ook een beetje moeten leren. Om die processen wel te doorlopen. Ook al denk je, ja, moet ik hier nou een vinkje zetten? Ja, dat moet soms inderdaad.
Ja,
ja. Ja, maar dat wordt ondergeschikt aan de waarde. En dat maakt dan dat het ook niet zo erg meer is.
Ja. Je zit natuurlijk al een aantal jaar in deze sector. En je hebt veel bedrijven voorbij zien komen. Alle soorten en maten eigenlijk. Hè? Je werkt in verschillende sectoren.
Absoluut, ja.
Zie jij een verschil in hoe medezeggenschap wordt georganiseerd? Deze tijd, ik bedoel, we trekken een nieuwe vorm van werknemers aan. Daar lezen we veel over. Wat zie je veranderen?
Daar raak je denk ik ook wel meteen een heel belangrijk punt. De generatie zeg maar van nu, die weten helemaal niet of ze nog wel een 3 jaar termijn zeg maar zitten bij de organisatie.
Ja, slink,
dus,
hè?
Ja, dus ja. Ook voor die OR geldt van ja, ik weet niet of ik me daarna ga committeren. Dus wat fijner is om te kijken, oké, kun je dan ook de medezeggenschap zo organiseren dat je misschien een wat langere structurelere club heb die over de medezeggenschap gaat. Dus misschien wat meer die traditionele OR. Maar kun je ook vormen organiseren waarbij mensen of op projectmatige basis, op basis van interesse, korter betrokken kunnen zijn bij de OR. Maar wel dus in die medezeggenschap iets kunnen doen.
Mm-hmm.
Dat is er eentje die ik zie. Het gaat gelukkig steeds minder van, of het gaat steeds meer naar samen. Dus hoe kunnen wij samenwerken aan deze prachtige organisatie in plaats van wij-zij verhouding.
Mm-hmm.
En dat noem ik zeg maar een beetje meer die traditionele vorm van medezeggenschap. Het gaat veel meer over, we willen ergens aan bijdragen. Zowel vanuit de medewerkers, maar ook vanuit directie. We zijn heel erg op zoek naar verschillende perspectieven. Ja, dat is een hele mooie ontwikkeling natuurlijk.
Dat gebeurt al meer, zie je.
Zeker, ja. Zeker. Ja.
En ook vanuit de medewerkers, dat er meer behoefte aan is om mee te denken over. Ja. En een mening te hebben. En
veel minder het controlerende en toetsende. Veel meer het gevoel hebben van, ja, maar we willen een bijdrage leveren. We vinden het leuk om bij deze club te werken. We willen iets doen, iets extra's. We hebben ideeën over hoe we dingen kunnen verbeteren. Laten we daarover gaan praten. In plaats van, beste directeur, kom met een besluit. Wij toetsen het en u krijgt het weer terug. Mm. Veel meer vanuit die gedachte.
Ja. Ja, precies. Maar dan gaat het er eigenlijk naartoe dat medezeggenschap veel natuurlijker ontstaat in de tussentijd. Denk je dat dat klopt?
Ik denk wel dat de medewerkers sowieso mondiger zijn dan zeg maar al die jaren geleden. Dat toen de
is natuurlijk toen ook een verandering die heel belangrijk is. Ja. Ja.
En dus ik denk dat dat wel daaraan bijdraagt. Maar ik denk ook dat er ook nog wel een groot deel van medewerkers is die zegt van ja, ik doe mijn werk en ik vind het prima. En ik ga om 5:30 of 6:30 weer naar huis en ik hoef niet per se iets op dat vlak zeg maar bij te dragen aan de organisatieontwikkeling. Dus het zit een beetje in beide.
Zou het een verplichting moeten zijn, denk je?
Een OR?
Nee, niet een OR, maar een vorm van participatie aan je organisatie.
Ja. Ja, want als je ziet hoeveel van die verandertrajecten ontwikkelen, weet je, als organisaties iets willen veranderen, dat willen ze doorvoeren. 40-70% mislukt daarvan.
Dat is echt veel.
Dat is echt veel. En dan denk je, weet je, soms is het idee, ja, we moeten snel schakelen. Klopt ook, want wendbaarheid is superbelangrijk. Mm-hmm. Maar dat is dan niet de grootste reden waardoor die verandertrajecten mislukken. Die mislukken vooral ook doordat draagvlak wordt gemist. Medewerkers worden niet voldoende meegenomen. Ja, en als je vanuit dat perspectief bekijkt, ja, dan is het eigenlijk een essentiële voorwaarde om met je bedrijf door te kunnen ontwikkelen als je om een soort van ergens een participatievorm te hebben.
Zeker. Ja. En ook vanuit de medewerker dat je daarvoor open staat. Ja. Want je kunt wel alles aanreiken, maar het moet wel gepakt worden.
Ja, helemaal mee eens. En ik denk dat daar soms ook nog wel een uitdaging in zit. En dat zie je ook in animo voor ondernemingsraden. Als we beginnen zeg maar, met een OR te starten bijvoorbeeld. Dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen daarom staan te springen.
Ja. Ja, en een mooie diversiteit binnen OR, dat echt een afspiegeling is van je organisatie, is natuurlijk ook lastig.
Ja, dat kun je natuurlijk wel weer insturen in je reglement en hoe je het inricht in structuur. Mm-hmm. Maar goed, het is wel fijn als mensen dat ook vanuit een bepaalde intrinsieke motivatie gewoon belangrijk vinden. Ja. Dus ja, dat kan soms nog wel een beetje wringen. Tegelijkertijd is het ook denk ik een stukje cultuur wat je juist als organisatie ook weer kan aanpakken. Waardoor je misschien aan een cultuur kunt werken waar medezeggenschap eigenlijk normaal is. Of tot je functie eigenlijk wel behoort. Mm-hmm. Dus dat je bijvoorbeeld niet alleen in je ontwikkelgesprekken het hebt over wat zou mijn volgende stap zijn in de organisatie. Maar ook hoe heb ik nou de afgelopen periode bijgedragen aan de ontwikkeling van de organisatie.
Ja. Ja.
Dat is nog wel een hele grote stap hoor.
Is een grote stap, maar het is natuurlijk wel een opening van een andere denkrichting. Ja. Om toch bij mensen iets aan te wakkeren waar je misschien van nature helemaal niet zit.
Ja.
Dus het is wel interessant om eens ook weer vanuit bestuurder en HR te kijken van wat kunnen we dan daarin doen. Dan ga je dus ook weer terug naar die basis, naar die cultuur van je organisatie. Waar staan we voor, waarom en wat vinden we belangrijk in een medewerker?
Precies, ja. En wat verwachten we ook? Wat willen we graag? Weet je, we hebben de medewerkers nodig. En je wilt ook iets van ze terugkrijgen natuurlijk. Ze moeten niet alleen hun functie uitoefenen. Je wil ook een bepaalde mate van betrokkenheid. En het zou toch zonde zijn dat als je allerlei verbeteringen laat liggen. Terwijl die medewerkers dat gewoon prima kunnen vertellen.
Zeker. Ja. Ja. Mooie manier om er zo naar te kijken hoor. Ja. Goeie.
Ja.
Kun je met mij een verhaal delen van een specifiek moment of een situatie waarop de bestuurder ineens het licht zag, dat er een knop omging over medezeggenschap?
Jazeker, meerdere. Maar ik zal eentje die mezelf heel erg is bijgebleven.
We kunnen ook een special maken met alle afleveringen. Vertel.
Dat was ook bij een oprichting van een eerste ondernemingsraad. Die organisatie die werkt volgens de scale-up methodiek. In die methodiek zit heel erg ook korte feedback loops. Bepaalde bijeenkomsten, zeg maar, waarbij medewerkers heel erg actief kunnen deelnemen. Dus participatie zit daar al een beetje in de structuur geborgd en ook in de cultuur geborgd. Maar goed, ze gingen toch wel over die 50 heen. Dus de OR is een verplichting geworden. En wat ik heel erg merkte bij de directeur was de vraag van: we vinden medewerkersparticipatie belangrijk, maar dat doen we toch eigenlijk al voldoende. Waarom hebben we nu nog een apart orgaan nodig? En dat was dus echt een hele open vraag waar we het met elkaar over gehad hebben, samen met HR, ook een paar medewerkers die daarover mee wilden denken. En tijdens die ochtend werd het steeds meer gevoeld vanuit de directie. Ja, maar de OR brengt me toch niks nieuws, want ik weet toch alles al van de organisatie en ik hoor alles. En waarop een van die medewerkers een voorbeeld gaf van: goh, heb je dan afgelopen vrijdag ook gehoord over het bijna bedrijfsongeval wat er is gebeurd in het magazijn? En dat had de directeur niet gehoord. Dat was ergens in de lijn. Dat signaal was blijven liggen. Aha. Omdat de manager de afweging had gemaakt. Ik vind, het is voor mij niet, het was heftig, maar het is goed afgelopen en niet belangrijk genoeg om te delen. Mm-hmm. Terwijl de directeur vond, ja, dat had wel met mij gedeeld moeten worden. Dus je ziet dan dat zo'n OR een hele korte feedback loop eigenlijk kan geven. Oh, wow. Voor een directeur, of een extra feedback loop kan geven. Ja. En dat was wel een moment waarop ik bij die directeur het kwartje zag vallen van: oké, een blinde vlek die wegviel, zeg maar. Het kan zijn dat ik echt mijn best doe en alles inregel om die signalen en om medewerkers te laten participeren. En toch kan het nog steeds zo zijn dat ik dingen mis.
Ja, ja. Wat een goeie.
Ja. Ja, vond ik heel mooi om te zien.
Ja, zo'n concreet moment ook. Ook de afgelopen vrijdag heel kort erop.
Ja.
Wat goed.
Ja.
En
ja,
mooi dat hij vooraf zo stellig was van: maar ik weet toch alles al.
Ja, zeker.
Oh, dat is wel heel concreet, ja.
Ja, en ook echt niet van tegen een OR of tegen medewerkersparticipatie. Nee. Maar echt vanuit de overtuiging. Ja, we hebben het zo goed ingeregeld. Ja. Medewerkers die zijn ook heel erg actief betrokken. Dus ik zie niet, zeg maar, de toegevoegde waarde van een extra orgaan. Nou, na dat moment ging het toch wel iets anders.
En toen toch een vorm met hun ontwikkeld die paste. Ja,
zeker.
Ja, waarin hij ook de meerwaarde zag.
Zeker.
Maak je ook wel eens mee dat je bijvoorbeeld een training aan het geven bent en dat je merkt, er zit wel echt veel spanning tussen deze, ik noem ze toch even drie verschillende facetten. De bestuurder, HR, OR, het wringt.
Ja.
Merk je dat wel eens? En wat kun je in zo'n situatie doen?
Dat merk ik zeker. Vaak gaat het dan al heel snel naar het formele stukje. Ah. In de zin van, maar dit viel toch onder het adviesrecht. Je hebt ons te laat betrokken. Of andersom, je hebt niet genoeg naar ons advies geluisterd. En dan zit het dus heel erg in dat formele kader. En wat ik merk, wat dan, of er zijn dingen gebeurd, zeg maar, in het verleden, in dat kader, wat nog meegedragen wordt. En wat dan helpt, is eigenlijk het formele kader steeds weer aan de kant schuiven. En kijken van: oké, maar wat vinden jullie nou gezamenlijk wel belangrijk? En wat had je met het advies dan willen zeggen? En wat is dan de overweging geweest om het bijvoorbeeld niet te doen? Maar dan wel breder. Dus hoe verhoudt zich het tot de organisatiekoers? Hoe verhoudt het zich tot de medewerkersbeleving? Wat vind je daarin wel gezamenlijk belangrijk? Dus je komt elke keer weer terug op die gezamenlijkheid. Want het is er altijd. Dat is er altijd. Alleen, dan moet je wel wat meer uitzoomen. Want ook al vind je bijvoorbeeld vitaliteit heel erg belangrijk, de manieren waarop je dat kunt inregelen, die zijn natuurlijk verschillend. En de perspectieven die je daarover naast elkaar kunt leggen, die kunnen ook verschillend zijn. Maar zolang je dat gezamenlijke stukje voor ogen houdt, en ook echt vertrouwt op elkaars goede intenties, ja, dan is het altijd te ontzenuwen, die spanning.
Aha, ja, want het is ook logisch natuurlijk dat mensen terugpakken naar, of uiteindelijk uitkomen op formaliteit van: ja, maar ik had gelijk, of jij had gelijk, dat je daar eigenlijk al zit.
Ja.
En dat komt wel, hoor ik je eigenlijk zeggen. Laat dat los, het is allemaal niet belangrijk. Maar eerst dat gezamenlijk goed weer vinden.
Ja.
En dan pas hoe en wat en waar voldoet het aan.
Ja, en dat heeft ook wel te maken met zeg maar de rol en de positie die je inneemt. Soms dan realiseert de directeur zich gewoon niet welke rol de OR dan heeft in een heel specifiek onderwerp. Ja, die kennis is wel echt nodig. Dus dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar die kennis van het juridische is wel nodig om het daarna ook weer los te kunnen laten.
Mm-hmm.
Want dan weet je van oké, dit valt onder het adviesrecht en dat, weet je, dat is dit stukje. En dan kun je het ook daarna weer loslaten.
Meer als een hulplijn zie je het.
Ja, en dat je het dus niet vergeet.
Ja.
Want op het moment dat jij het vergeet en de OR heeft het heel helder van ja, maar dit hoort wel bij ons. Dan heb je dus al meteen een mismatch als je het over dat onderwerp hebt. En dan moet je eerst weer met elkaar gaan fine-tunen. Ja, valt het er nou wel onder, valt het er niet onder? Maar andersom ook. Soms zegt de OR, ja, maar daar hebben we toch echt wel wat over te zeggen. En dat is dan niet zo. Dus die kaders die zijn heel erg belangrijk om te weten. Hoe zit het nu precies? Wat is onze rol? Maar je mag hem daarna, de formele rol dan vooral. En daarna mag je hem aan de kant zetten om te kijken. Maar wat voor rol willen we eigenlijk met elkaar in het thema innemen?
Mm-hmm.
Zodat je die discussies over dat formele niet hoeft te hebben. Maar juist zeg maar het gesprek kunt aangaan over die inhoud.
Die inhoud, ja. Waar matchen we en dan bouwen.
Ja. Ja.
Klinkt voor mij wel helder.
Ja,
ja. Ja, ook ingewikkeld blijkt het. Maar ook wel logisch. En alsof je van binnenuit gedegere beslissingen maakt.
Ja, want als jij als directie helder voor ogen hebt, over 3 jaar wil ik bij paaltje B bij wijze van spreken staan. Ja. En je kunt de OR bijvoorbeeld daarin meenemen. En je kunt zeggen, jongens, we hebben 3 belangrijkste uitdagingen of kansen. Op welke manier zullen we daar het gesprek over voeren? En wat hebben jullie dan van mij nodig om daar een goede rol in te kunnen pakken? En andersom ook, wat heb ik van jullie nodig om betere besluiten te kunnen nemen? Nou, en als je dat al van tevoren helder hebt, dan kom je uiteindelijk wel een keer misschien bij het advies- of instemmingsrecht. Maar dan is dat eigenlijk van ondergeschikt belang. In de zin, het is meer een eindstuk.
Ja.
Het is niet het beginstuk.
Nee, het is niet van het is niet de intrinsieke motivatie.
Precies.
Waar het is,
Ja, dus het is echt een verschuiving van waarde in plaats van die afvinklijst die in de wet op de ondernemingsraden staat. Dit is wat je moet doen. Want je kunt het allemaal goed doen. Je kunt er overal een vinkje achter zetten. En dan nog steeds achteraf denken, ja. En wat heeft het ons nu als organisatie voor de medewerkers echt opgeleverd?
Ja. En dan gaat het wringen.
Ja, dan gaat het zeker wringen. En dat begint dus, en dat kun je dus eigenlijk voorkomen door andersom te beginnen.
Okay.
Ja.
Het kan anders.
Het kan anders.
Zijn we toch?
Ja.
Dan zijn we mooi rond, denk ik eigenlijk.
Ja. Ja.
Mag ik jou als afsluiter van vandaag vragen naar een uitsmijter? Waar wil je mee afsluiten?
Specifiek gericht op een van de stakeholders van medezeggenschap of breed?
Breed.
Breed.
Ja.
Zie medezeggenschap vooral als een organisatievraagstuk. Als onderdeel van hoe het in de organisatie werkt. Zowel voor medewerkers als de bedrijfsvoeringskant, HR-kant. En werk vanuit die gedachte in plaats vanuit het wettelijk kader.
Ik denk dat dat een hele goede is om mij af te sluiten.
Mooi zo.
Dank je wel, Sonja, voor je inzichten. Ik vond het super interessant. Ik hoop dat het onze luisteraars heeft geïnspireerd om hier mee aan de slag te gaan en op deze manier naar hun medezeggenschap te kijken.
Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk om te doen.
Fijn. En iedereen weer bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei! Heb jij nou ook een vraag over ondernemingsraden die je beantwoord wil krijgen? Neem dan contact op met mij via Kletskous Media. De contactinfo vind je in de show notes van deze aflevering. Stuur je vraag in en dan gooi ik die in een volgend gesprek. Tot de volgende! Doei!